106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, welkom terug in de uitzending van Kerk in Delft, luisteraars. Deze middag praten we nu verder over de reformatieherdenking. De dienst die morgen plaatsvindt in de Oude Kerk. Morgen om 3:00, als ik het goed heb.
Half drie zelfs.
Half drie. Ja. Laten we dat even helder hebben. Half drie. Oude Kerk.
Ja.
Is er morgen een bijzondere gebeurtenis?
Ja.
We zitten in het jaar, in het Lutherjaar. Dat ronden we in feite af al komende maandag. Dinsdag, 31 oktober. Het zal u misschien niet ontgaan zijn. Er is veel aandacht voor Luther deze periode. Omdat het 500 jaar geleden is dat hij de... In ieder geval, zo wordt het gezegd.
Knuppel in de hoenderhok gooide.
Ja, knuppel in zijn stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. En daarmee een hele beweging losmaakte. Die tot de reformatie heeft geleid. Morgen gaan we dat herdenken. Dat wordt georganiseerd door... Heren.
De protestantse gemeente Delft en de evangelische Lutherse gemeente in Delft. En als ik even op jouw woorden mag inhaken, René. Jij had het over herdenking. Daar hebben we het ook over gehad. Is het een herdenkingsdienst of een viering? Ik weet niet wat er nou precies op de liturgie staat die uitgedeeld zou worden. Gezamenlijke viering. Ook landelijk is nagedacht over... Ja, hoe moeten we dat nou gedenken of vieren? Ook landelijk heeft men gezegd, en ik haal nu Karin van den Broeke aan, de voorzitter van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Het woord herdenken sluit aan bij de schaduwzijde van de Reformatie. We gaan toch niet voorbij aan het feit dat de kerk gescheurd is. We proberen natuurlijk ook op een gegeven ogenblik de kerk weer één te laten zijn. Ook niet is alles even fraai wat toen ook een protestantse kerk zijde is gebeurd. Maar we willen toch ook de reformatie vieren. En dat is wat we inderdaad nu zondag in Delft gaan doen. In de middagdienst. Op 31 oktober, de dag zelf, is er ook een landelijke viering... En is er genoeg gelegenheid voor iedereen om ook ergens de reformatie te vieren. Maar wij wilden dat op zondagmiddag doen om 2:30.
Half drie.
In de Oude Kerk.
Ja, zo meteen even over de inhoud van die viering. Maar wat, en Arnold, ik weet dat jij ook betrokken bent in de organisatie. Misschien dat je allebei even kunnen vertellen, wat is er nou te vieren aan de reformatie? Wat is daar nou zo feestelijk aan?
Daar hebben we veel over zitten vergaderen. Mm-hmm. En dan merk je dat het een heel wijdlopend is. Dus ik heb zelf, dus ook alle collega's zo'n beetje in Delft, bijna allemaal geloof ik wel, een aantal mailtjes. Zeg nou eens in één regel wat voor jou nou, wat nou, betekent nou reformatie? Wat je wel ziet, krijg je allemaal vrij positieve geluiden, positieve berichten. Mm-hmm. Maar het is heel wijdlopig. Dus de een zegt, voor mij is dat de rechtvaardiging van de goddelozen. Ik denk, nou god, dan zit je wel gelijk op de bodem ook, hè? En de ander die zegt van, nou, het geeft mij juist, gaat het echt om het aspect van stuk vrijheid, wat ik heel belangrijk vind erin. En daar herken ik mezelf dan ook heel veel in. En dus dat is heel erg wijdlopig. In deze dienst denk ik wel dat als je erin zit, zou ik zeggen, het is toch een beetje een soort encyclopedie van de reformatie geworden in haar wortels. Dus je hebt veel liederen die we met elkaar zingen. Het is echt ook wel de Lutherse traditie komt erin natuurlijk ook echt aan
zeker,
de orde.
Ja.
We zingen veel, maar dan echt liederen waarvan je zegt, nou, die heeft Luther zelf gecomponeerd. Een eigen melodie, een eigen tekst. Die heel reformatorisch zijn.
Ja.
Dus dat is het wel een beetje. Het is wel een beetje encyclopedisch geworden daarmee.
Ja, blijf even bij dat vieren.
Ja.
Als mensen denken aan gereformeerde kerken en hervormde kerken, wordt er niet altijd aan het woord vrijheid gedacht.
Nee, hè?
En aan het woord vieren.
Sneu.
Taco, wat heeft vrijheid met de reformatie te maken?
Men, tenminste Luther zelf, ervoer een geweldige vrijheid toen hij ontdekte dat hij niet de genade van God zelf kon verdienen. Dat hij daarmee ook verlost werd van de wet. En gewoon vrij en blij, als ik het zo mag zeggen, mocht leven vanuit de genade. Die vrijheid hield tevens in een dienstbaar zijn aan zijn medemens. In het traktaat om de vrijheid van een christenmens.
We raken nu alle luisteraars kwijt. Geef niet hoor, luisteraars.
Nee hoor.
Nou, je stemt
maar
over Luther, is
komen
dat
toch die bekende regels voor. Een christen is vrij en niemands onderdaan. Dus ook niet in de kerk iemands onderdaan. Iedereen staat even dicht bij God. Niet dat een geestelijke dichter bij God zou staan dan iemand op het land aan het werk. Een christen is vrij en niemands onderdaan, maar een christen is tevens ieders dienaar en iedereen dienstbaar. Ik kan het even niet precies citeren. Dus vrijheid is een heel groot goed in de reformatie, maar tegelijkertijd een vrijheid gericht op de ander ook.
Ja, en waarom was die ontdekking zo revolutionair in die tijd?
Ja, dat zie je vaker, dat een kerk of een geloof steeds formeler en bureaucratischer haast wordt. De kerk ging steeds meer wetten bedenken om God te dienen. Men moest ook steeds meer elkaar overtreffen in vroomheid. Er kwamen dus wetten bij en regels die helemaal niet in de Bijbel stonden. En Luther en anderen in zijn tijd vonden dat je terug moest naar de Bijbel, waar wel degelijk ook geboden staan. Maar wij mensen maken het soms zwaarder voor elkaar dan God van ons vraagt. En dat zou je altijd blijven houden, denk ik, dat wij elkaar willen overtreffen. En dan ga je met een ander vergelijken die bijvoorbeeld jij kan misschien 1 dag vasten, maar hij kan 3 dag dagen vasten. Nou, dan ben jij maar een kleintje. Luther zei van nee, dat gaat het helemaal niet om. Jij moet gewoon doen wat bij jou past, want je bent toch al een geliefd kind van God.
Zondig dapper, kon Luther zeggen. Mm, ja. Vind ik ook dat mooi. Zondig dapper, nou daar leef ik wel van, denk ik dan.
Ja. Maar er komt een regel achteraan, Arnold.
Ja.
Maar geloof nog dapperder.
Exact, ja.
Ja, precies. Ja. Ja, dus hij kon heel provocerend zijn, Luther. En dat ben je misschien als je je vrij voelt, hè?
Ja, ja. En misschien dat het ook juist vanwege zijn karakter was dat het zo'n beweging geworden is.
Ja, hij
dat
was...
Een gematigd persoon zou misschien niet teweeg hebben kunnen brengen wat hij teweeg bracht.
Nee, inderdaad. Ja, maar tegelijkertijd moet wel ook gezegd worden dat hij ook niet voorzag wat het allemaal teweeg zou brengen. Dus de tijd was rijp voor verandering.
Ja.
Ik denk dat we allemaal kunnen vieren, ook aan katholieke zijde, dat men bewuster is gaan geloven. Want vanuit katholieke zijde is toen ook gezegd, nou wij moeten ook weer eens een keer terug naar de bronnen. En dat heeft geleid tot een concilie van Trente. En dat is zeker iets dat gevierd mag worden.
Ja,
ja,
dat was Luther in muziek.
Ja, schitterend.
Een vaste burcht is onze gord. Wordt dat morgen ook nog gezongen?
Zeker weten, het slotlied, Uitsmijter.
In het Nederlands of in Duits?
Ik dacht dat wij het in het Nederlands gaan zingen. Ja, ja hoor. Ja,
dus, en in de klassieke versie, zoals ook Luther hem zelf waarschijnlijk gecomponeerd heeft. Dus dat is een wat springerige melodie die iedereen altijd heel lastig vindt. En wel ook de mooiste. Ja. En het beeld van Luther is daarbij, moet je voorstellen, je kan telen van de Wartburg, waar hij natuurlijk die Bijbelvertaling geschreven heeft, voor je ziet. Waarbij je echt zingt, God is die vaste burcht. En dan hoor je die melodie springen, die kan telen, moet je er echt bij zien.
Ja.
Dat is een hele mooie, beeldende melodie ook.
Het is natuurlijk ook een kasteel op een berg.
Exact. Dus het is... Ja. Nee, dat is echt prachtig. Ja.
Ja. Ja. Maar ook inderdaad niet heel massief en zwaar. Maar
nee, heel licht.
Licht mag het gezongen worden.
Wie doet de muzikale begeleiding? Of doen?
Bas de Vrome.
Bas de Vrome. Die
zit achter het orgel.
Die mag Satans fluitenkast bedienen.
Okay.
Zoals in het beginsel protestanten keken naar orgels. Okay. Dat is natuurlijk wel weer sneu.
Ja.
Maar mag daar achter het klavier zitten. Ja. En we hebben natuurlijk een mooi extraatje.
Een gelegenheidskoor onder leiding van Wim Loef. Die repeteren al een keer of 5 in de Lutherse kerk. En dat is voor mij altijd feest op woensdagavond. De eerste keer wist ik niet wat me overkwam. Van alle kanten kwamen protestanten op de fiets aan fietsen. Je kon op een gegeven moment niet meer door de poort. Zoveel fietsen stonden er. ik dacht, nou, alleen de Hofkerk komt. Maar toen kwamen ook mensen van andere kerken. En ja, wat mij betreft kan de viering al niet meer stuk. Als je ziet hoeveel plezier men dan heeft om met elkaar op herfstige avonden naar één kerk te fietsen. Om daar met elkaar deze kantaten van Buxtehude, alles wat hier toelt, in te studeren.
Ja, mooi. Ja. Je vertelde net dat de reformatie ook bij de katholieke kerk een beweging terug naar de bron, naar de Bijbel heeft teweeggebracht.
Ja.
Het zat ook in de lucht in die tijd, in het humanisme, beweging.
Ja, herbronning.
Waarom is er gekozen om bij deze viering niet ook de katholieken te betrekken?
Daar is over gesproken. Ze zijn wel uitgenodigd, zeker. Ook de burgemeester komt trouwens. Wij hebben in de aanloop, dus het is gelukkig een heel jaar, er is een bepaalde viering ontworpen is misschien niet het goede woord, maar een soort gezamenlijke viering met schuldbelijdenis van protestanten en katholieken samen. Sommige plaatsen wordt die viering aangehouden rond deze tijd. Wij hebben ervoor gekozen om die viering op de vooravond van Pinksteren te houden. En dat was een bijzonder indrukwekkende dienst.
Is al geweest.
Die is al geweest. Waarbij we... Dat was meer een ingetogen viering. En dit is echt losbranden, zeg maar. Als afsluiting. Maar daar is wel degelijk aandacht aan besteed. Zelf ben ik verschillende keren in Delft en in Schiedam uitgenodigd om ook in Lutherse, of in katholieke kring over Luther te vertellen. En ik moet zeggen dat daar heel veel interesse en ja, zelfs honger was om meer te weten over Luther. En dat vind ik zeker ook een vrucht van dit jaar. En ik hoop dus, ja, we spreken nu van afsluiting, dat het niet weer, dat we gewoon business as usual is op 1 november. Maar dat we op dit spoor verder gaan. Dat de ecumene ook nu een nieuwe impuls krijgt. Aan de ene kant al die protestantse kerkjes en aan de andere kant toch die hele grote katholieke kerk die wereldwijd natuurlijk zeer toonaangevend is.
Ja, ja. En de wereldwijde reformatorische ecumenische beweging en de wereldwijde katholieke kerk hebben gezamenlijk ook al een verklaring ondertekend, waarin in feite gezegd wordt Luther had gelijk als het gaat om de rechtvaardiging.
Ja, hij wordt voorlopig nog geen heilige en dat hoeft ook helemaal niet van protestanten, want daar doen we niet aan. Maar er is ook wel zeker met deze paus sprake van een zeker eerherstel. En zelf zeg ik, voor protestanten is Luther toch ook wel weer de weg terug naar de Romana. Want hij was nog iemand die met één been in dat huis stond en de andere been daaruit stapte met een grote klap. Maar toch is hij, als je hem leest, merk je gewoon, hij heeft gewoon zoveel meegekregen. Dus in wezen is hij ook in heel veel opzichten nog katholiek gebleven met zijn achtergrond. Ja.
Ja, en vertel nog eens iets meer over hoe de dienst er morgen uitziet. Er komt een kantorij, er komen liederen van Luther.
Ja. Nou, het is een klassieke protestantse dienst. Een woorddienst, het kan haast niet anders. Met veel samenzang voor de gemeente. Want dat was dus ook iets wat we vieren in de reformatie. Dat de gemeente weer is gaan zingen. Psalmen natuurlijk, gezangen. Twee schriftlezingen. En de driedeling dat ik dan als predikant van de Lutherse gemeente de dienst open. Collega Arnold Vromans hier de lezingen, schriftlezingen doet. En Gerrit van den Kamp, voorzitter van de protestantse gemeente, de kerkenraad, die sluit af met de gebeden. Dus een heel herkenbaar, een klassiek stramien, zoals protestanten dat gewend zijn. Ja.
Ja, een echte woorddienst.
Een echte woorddienst, ja, klopt. En voor de luisteraar, dat betekent dus geen mis of avondmaal, of hoe wij het ook noemen. Heel veel diensten in de protestantse zijde, die houden het bij het woord, zeg maar. En dat gaan we nu ook doen. Hoewel de Eucharistie of de mis of de avondmaal ook bij ons zeer belangrijk is. Ja. Maar niet iedere week meer gevierd wordt.
We hebben 's morgens nog heilige avondmaal in de Oude Kerk. In de ochtenddienst ervoor, nee.
Ook dus, in de Oude Kerk.
Ook in de, nee, we zitten dan in de Nieuwe Kerk.
Nieuwe Kerk.
Ja.
Dus het is voor jullie tevens dankzegging.
Tevens, ja. Inderdaad, ja. Ik zal het erbij zeggen.
Ja, Arnold Taco heeft al aangegeven wat eigenlijk voor hem de kern is van de reformatie. Hoe zie jij dat?
In de dagelijkse praktijk vind ik het aspect waar ik persoonlijk het meeste van geniet. Al die theologische dingen staan voor mij ook allemaal gewoon. Weet je, daar zitten we, vinden we elkaar allemaal in. Dus vind ik het element van vrijheid, dat zal ik in die dienst zelf ook wel aanstippen. Ik zeg, dat je zegt van ja, dat je ook als predikant en als voorganger, eigenlijk los van kerkelijke structuren, sterker nog, dat er aan protestantse zijde zijn structuren om te beschermen, dat je een vrije verkondiger van het woord bent. En dat je daarin ook zelf als predikant recht ten opzichte van God staat, dienaar van het woord, die aspecten. Dus dat je niet zegt, wij zijn bezig om een boekje in stand te houden wat ooit iemand geschreven heeft van dit is de theologie, punt. Nee, dat we daar dus elke keer opnieuw meer mee naar de Bijbel gaan en dan kijken naar wat heeft deze wereld nu voor woord nodig. En inderdaad is dan waar Luther op uitkomt, rechtvaardiging. En God heeft voor je gekozen. En daar hoef je niet veel over te tobben en zorgen over te hebben. En ook de oproep daarin om je leven te heiligen. Dat vind ik allemaal hele centrale dingen. Dus daar geniet ik. Als ik altijd lees Luther of Zwingli of Calvijn of Boetser, dan denk ik altijd wel bij mezelf van ja, weet je, het zijn wel je papa's ver voor je. En dat ruik je toch op een of andere manier. Ik denk dat we allemaal, dat ik denk voor jou ook geldt hier toch?
Ja,
zelf.
Zeker. Ik heb een hele degelijke grifmeerde opleiding.
Veel gehad. Degelijker als ik, joh. Ja,
in Apeldoorn. Ja, met best wel veel Calvijn en Luther. Ja.
Dus ik denk dat je dat ook allemaal, als je dat ruikt, dat je denkt, ook een soort nestgeur bijna.
Het viel mij op toen ik Calvijn voor het eerst las. Dat er heel veel van zijn noties gewoon ook in de traditie zitten. Die eigenlijk al heel bekend voorkwamen.
Exact. En, het is eigenlijk heel gewoon, herkenbaar.
Ja. Als kind grootgebracht in een gereformeerd nest.
Ja. Dat is ook heel mooi, toch? Dat heb ik wel. Ik pleeg daarin geen vadermoord dat ik zeg het heeft geen nut meer of zo.
Nee, maar het is ook niet terecht dat die mannen vaak een heel streng of stoffig imago hebben.
Nee,
want
niet per se.
Het waren in feite mensen die een hele frisse manier hadden van Bijbel lezen. Los durfden te staan van de traditie waaruit ze kwamen.
Ja, het is echt onvoorstelbaar hoor. Wat heel toen.
En natuurlijk, ze hebben ook hun schaduwkanten. Luther staat natuurlijk ook bekend om zijn negatieve uitspraak over de Joden. En dat schuurt toch altijd, ook exact. In zo'n jaar als dit.
De boeren, of Calvijn die nu rondom Bernard Servet en meerdere mensen heeft terecht laten stellen. Omdat ze theologisch met hem niet eens waren. Dus dat is, daar zitten ook allemaal hele scherpe kanten aan.
Daarom is het ook goed dat er een heel jaar aan besteed is. En dus dat je ook die aspecten, die zijn ook beleden en benoemd. En
ja, het waren kinderen van hun tijd.
Absoluut ook. Ja. Dat is niet gelijk een excuus, maar is, maar we zien er morgen toch naar uit, Taco.
Jazeker.
We hebben er zin aan.
Ja, zeker. Ja, alleen al om met elkaar daar in die oude kerk te zijn en te zingen en te luisteren.
Precies.
Ja. Dus wij gaan het vieren.
De gedachte van de week.
Die wordt uitgesproken door dominee Arnold Vromans.
Ja, nou, dankjewel René. Ik wil het met u hebben over iets, een heel klein stukje uit de Romeinen. Wat ook echt zo hoort bij die gedachte over reformatie. Hij, dat gaat over Jezus, is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Weet u, er zit iets heel erg lastigs in de Bijbel, waarvan ik merk als ik het woord zonde laat vallen vanaf de kansel, of ook gewoon in de publieke ruimte heb met mensen in gesprek, dat ze dan heel gauw al stilslaan. Dat ze zeggen van zonde. En dat heel ervaren wordt alsof je dan in één keer over alles wat iemand doet een soort groot donker laken heen legt. En alsof er niks goeds is in mensen. En eigenlijk is dat wel het laatste wat er met die term zonde bedoeld wordt. Met die term zonde wordt eigenlijk bedoeld dat er in iedereen van ons iets gebroken zit. Iets zit waarvan je zegt van ja, ik ben niet zo heilig als dat een God is. Ik ben niet zo heilig als God is. Ik heb niet zo geleefd als dat Jezus heeft geleefd. In mij zit iets wat hoe ik mijn best ook doe, dat ik nog steeds wel eens het verkeerde doe. En als mensen van de kerk zijn wij dus geen mensen die zeggen, nou, wij zijn veel beter dan een ander. Nee, wij zijn eigenlijk mensen die dan zeggen tegen elkaar, terwijl dat zo is, houdt God van ons en vergeven we elkaar en zijn we barmhartig voor elkaar. En ik geef u gelijk toe, hoor, dat u zult zeggen, nou, de PR op dat punt is niet al te best. U hoort te zeggen, ja, mensen moeten daar en zus en zo. En dat is wel waar op een bepaalde manier, maar we houden elkaar wel voor wat het goede is. Maar in het besef dat we dat niet altijd redden en dat we daar niet altijd aan bij in de buurt komen. En wat is nou het probleem? Als we dat nou vaststellen, dat hebben mensen vroeger heel erg gekend, die worsteling, dan zeggen, ja, als ik slecht ben, dan zal God mij wel niet motten. He, en zoals Luther dat vooral zag als grote irritatiepunt bij hem, was met name de handel in aflaten voor de bouw van de Sint-Pieter in Rome. En daar moest gewoon geld voor binnenkomen. Toen zei hij, ja, hij zegt, maar dit is natuurlijk wel de boel op zijn kop zetten, want zo is het niet bedoeld. Het is niet de kerk die uitmaakt, het is niet mensen die dat zeggen, het is eigenlijk God die dat zegt. En dat zegt Paulus in die Romeinenbrief, eigenlijk op elke woord zindert dat er vanaf, is dat hij zegt, mensen, maak je nou niet te veel zorgen over je relatie met God. Weet je, ga naar de kerk, ga daar zitten, heb deel aan doop, heb deel aan avondmaal, luister naar het woord, vorm met elkaar die eenheid en dan ga je het gewoon ontdekken. Dat nog voordat jij iets dacht van God of iets wist, heeft God al voor jou gekozen en zegt hij, ja, maar je bent een kind van mij. En als kerk geloven we nog iets ook heel anders wat we heel belangrijk vinden. Weet je wat dat is? Er is geen leven buiten God om. Er is gewoon niemand waarvan God niet wil dat hij uiteindelijk gewoon zijn kind mag worden. Er is niemand die God niet geschapen heeft en die hij niet kent. Dus ook voor u allemaal als luisteraars zou ik zeggen, echte reformatie, reformeren, bekeren, is ook dat je mag zeggen, ja, weet je wat het is? Het gaat er niet om of ik bij God hoor. Het gaat erom dat God zegt, jij hoort bij mij. En dat is reformatie. Ik wens u allemaal een hele gezegende week en alle goeds toe.
Ja. Vrede en alle goeds voor dit weekend en voor deze week.